Goedemorgen gemeente. De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst op de vierde adventszondag waarin dominee W.F. Jochemsen uit Noordeloos voorgaat. De schriftlezing is uit Jesaja 7. De kerkdiensten. Vanavond om 6:30 hoopt onze oud-predikant dominee D. Breuren uit Kokkenge voor te gaan. Op de eerste kerstdag, vrijdag 25 december in de ochtenddienst hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. In tegenstelling tot de bericht in de kerkbode is er vanwege de aangescherpte coronamaatregelen maar één ochtenddienst. En deze dienst begint gewoon om 9:30. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee W.F. Jochemsen uit Noordeloos voor te gaan. Tweede kerstdag, zaterdag 26 december. Om 10:00 begint de kerstviering van de zondagschool. Dit is een online uitzending uit Bruchem. Er komt een programma beschikbaar op de website. Zondag 27 december. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee M.W. Westerink uit Langerak voor te gaan. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee J.P.J. Voets uit Ridderkerk voor te gaan. De voorbeden. Het echtpaar Kees en Kobi Haverhals de Kruif, Krankstraat 45, herdachten gisteren 19 december hun 45-jarig huwelijksjubileum. Mevrouw C. de Haas Keinemans en mevrouw A. van Driel Ekelmans, die in het slot wonen, zijn beide getroffen door een coronabesmetting. Ella Hazakker, de Kosterijstraat 36, zal aanstaande donderdag een operatie aan haar schouder ondergaan. De mededelingen. Coronamaatregelen. Actuele informatie vindt u op de website. Vandaag is er geen zondagschool. Er is besloten om ook de kinderoppas te laten vervallen tot 17 januari. Kooruitzending. Donderdagavond 24 december kunt u vanaf 7:00 luisteren naar de muzikale uitzending van het koor. Een programma hiervoor wordt op de website geplaatst. Zendingswerk. We denken in onze voorbeden ook aan de zendingswerk van de GZB in Centraal-Azië, waar Peter, Riek en Gerlinde werkzaam zijn die we kennen van de zendingsavond van vorig jaar. Zie ook de kerkbode. De collecte. Er zijn vandaag twee collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. De collecte vindt plaats bij de uitgang. Als u thuis meeluistert, kunt u uw gave digitaal geven. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. Op eerste kerstdag is de diaconiecollecte bestemd voor een gezondheidsprogramma in een van de armste gebieden in Ethiopië. De voorzang. De voorzang is Psalm 84, vers 2. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer, de zwaluw legt haar jongstjes neer in het kunstig nest bij uw altaren. Enkele gemeenteleden zingen in deze dienst de psalmen. De kerkraad wenst u allen, hier in de kerk of thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen van de aarde. Amen. In Matthäus 1 lezen we dat de engel Gabriel tegen Jozef zegt dat Maria een kind zal krijgen, Jezus. En dan zegt Gabriel erbij, en dit is geschied opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet Jesaja. Toen hij zei, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Immanuel geven. Dat betekent God met ons. En daar gaat het ook vooral over in deze dienst. Die naam Immanuel, God met ons, die heerlijke naam, die naam met zo'n diepe inhoud. En juist als we die naam kennen, dan willen we die naam ook prijzen en loven. Thuis mogen we het doen hardop, hier ook enkele verder samen ook zingen in ons hart. De woorden van Psalm 9, en daarvan het tweede en het tiende vers, de lof op God om die naam. En als we die naam kennen, ook hem vertrouwen. Ook een belangrijk woord verder ook in deze dienst. Psalm 9, vers 2 en 10. Vanmorgen luisteren we naar de geboden van God die hij ons gegeven heeft om ons de weg te wijzen. Al is het misschien ook wel goed om God goed op te letten hoe vaak God zegt dat hij onze God wil zijn. Juist ook in de geboden. Dan zie je ook daarin, God is met ons. En daarvan zingen wij ook, of lezen we het mee als we hier niet mogen zingen, Psalm 46, het zesde vers. 46 vers 6, naar de lezing van Gods geboden. En dan lezen we in Exodus 20 dat God al deze woorden sprak. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zomaar zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u niet, uw zoon en dochter niet, uw slaaf en slavin niet, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Zullen we samen bidden. Getrouwe God en Vader in onze Heer Jezus Christus, wij danken u dat u ons samen roept. Ook al kunnen velen niet naar de kerk, vanwege ziekte of beperkingen, of juist nu ook vanwege de maatregelen rond corona, wij danken u dat we toch samen mogen luisteren naar uw stem, wat u tot ons te zeggen hebt. En dat we thuis en enkel ook hier mogen zingen tot uw eer. En dat we het allemaal zingen met ons hart, de lof aan u, Om uw grootheid, om uw goedheid, om uw genade, om wie u bent, om dat we u kennen in uw naam, zo rijk, zo diep van inhoud. Dat u onze God wilt zijn. Zo hebben we het gelezen, zo hebben we het zo vaak gehoord. En dat het tot ons doordringt, dat u de heilige God voor ons wil zijn. Nabij. Wij danken u voor dat evangelie. Waar we juist nu in het bijzonder bij stilstaan. Op weg naar kerst. Dat u alweer Jezus Christus naar deze aarde bent gekomen. Ons hebt opgezocht. Leven gedeeld. Dat u zo er bent. Zo is uw naam, heren. Dat u er bent, dat u erbij bent. In Jezus zien we dat. Nog meer, heel concreet. En dat dat ons bemoedigt, te midden van zorgen die er kunnen zijn, van eenzaamheid, juist ook nu in deze tijd, ook gemis over lege plaatsen, over dingen die anders gaan. Heer, u kent ons. U weet wat nodig is voor een ieder. Juist als ook afgelopen week weer rouw kwam bij gemeenteleden waar iemand gestorven is. Heer, ontferm u, troost u, wees in het bijzonder daar nabij. Is nabij ook waar zorgen zijn rond gezondheid en in het bijzonder bidden we dat voor mevrouw De Haas Keinemans en mevrouw Van Driel Ekelmans. Op hoge leeftijd, getroffen door corona, hier ontferm u, wees hen erbij. Dat ze ook vertrouwen op u, dat u er bent. En wilt u daarin nabij zijn en kracht geven, ondersteunen. Ook voor anderen in het slot en op andere plaatsen waar corona zo heel dichtbij komt. Bidden voor allen die daar ook werken, dat u kracht geven. En als het heel veel is, intensief. Wilt u beschermen, behoeden. Ik bid zo ook voor Ella Haasakker, als zij deze week een operatie moet ondergaan. Gedenk ook haar. Hier ook. Zo'n val, zoveel last. Hier, ik gedenk haar en allen die om haar heen staan. Hier, wij danken u ook met het echtpaar Haverhals dat zij mochten gedenken 45 jaar getrouwd te zijn. Dat u hen al die jaren bewaard en gespaard hebt. Waar de zorgen rond gezondheid en zijn daar nog de beperkingen hier. Ik gedenk hen ook samen ook verder in vertrouwen op u, in geloof, in hoop, in liefde. Hier zo danken wij u voor zegeningen die u geeft. En leer ons die te tellen. Wij allen ontvangen toch nog zoveel als we eten en drinken ontvangen dan huis om in te wonen. Wij danken u bovenal voor uw evangelie. Voor die blijde boodschap. Dat we daar nu des te meer op gericht zijn. Omdat we u nodig hebben. Voor alle dingen van dit tijdelijke leven. Maar ook in het geloof, in het geestelijke. Voor eeuwig. Heer, want hoe verschillend wij ook zijn in zorg of met dankbaarheid en blijdschap. We hebben alle u nodig. Als zondaren. Daarin zijn wij één. Juist ook als we uw geboden gehoord hebben. Wat u van ons vraagt, dan belijden wij. Wij schieten zo tekort. In het liefhebben van u en in het liefhebben van de naaste. Schiet een tekort, Heer. Omdat vaak u niet op de eerste plaats staat, maar wij zelf. O God, vergeef ons. Vergeef onze zonden. En reinig ons. Door het bloed van uw Zoon, Jezus Christus. Zo hebben wij u nodig, bovenal. En dat dat evangelie ons bemoedigt, juist als we dat ook mogen horen. Ook vanmorgen. Dat u ons de weg wijst door uw woord en geest. Onze harten verlicht, dat we het begrijpen, dat het ons raakt, dat het ons bemoedigt. Ons brengt tot u voor het eerst en ook meer en meer in het geloof. Opdat we zo aan u zijn toegewijd. Opdat we zo des te meer u vertrouwen. Juist als we u kennen. Wij bidden u zegen ons zo allen die een taak hebben. Heer, dat het goed zal zijn ook als we thuis misschien in de stilte of juist in de drukte van een gezin luisteren en kijken. Toch ook samen verbonden in uw naam. En wilt u onszelf ons helpen onze gedachten op u te richten. Dat alles in deze dienst tot meerdere eer en lof van uw grote naam zal zijn. Een echte eredienst. U bent het waard, Vader, Zoon en Heilige Geest. U zij de dank en eer. Amen. Wij lezen nu uit Jesaja 7. Jesaja 7. De tekst voor de preek is vers 14, wel een bekend vers. Misschien daardoor ook wel het hoofdstuk zelf bekend. Maar als je het voor het eerst leest, misschien best even lastig. Ook juist door de vele namen die in het hoofdstuk genoemd worden. Jongens, meisjes, jullie willen een beetje weten. Het gaat over het land Israël. Maar in die tijd van Jesaja waren er eigenlijk twee keer het land Israël. Er was een scheuring geweest naar koning Salomo. En je had 12 stammen. En 10 stammen had je in het noorden. Dat was het grootste deel. Die werd ook wel Efraïm genoemd. Want de belangrijkste stam was daar Efraïm. En de hoofdstad was Samaria. Dat wordt hier allemaal genoemd. En die 10 stammen, die gingen samen met Syrië, dat is een land nog steeds, daar net boven Israël, strijden tegen die 2 stammen. Die 2 stammen die rond Jeruzalem waren, vooral de stam Juda genoemd. En in Juda, in Jeruzalem, is koning Agas. En die wordt dan bedreigd door die 2 koningen, die 2 landen die veel sterker en groter zijn. En daar gaat het dan over in Jesaja 7. Het gebeurde in de dagen van Agas, de zoon van Jotam, de zoon van Uzzia, de koning van Juda, dat Rezin, de koning van Syrië, met Peka, de zoon van Remalia, de koning van Israël, optrok naar Jeruzalem om er oorlog tegen te voeren. Maar hij, Agas, was niet in staat er de overwinning op te behalen. Toen het huis van David verteld werd, Syrië is neergestreken op Efraïm, beefde zijn hart en het hart van zijn volk, zoals de bomen in het woud beven voor de wind. En de Heere zei tegen Jesaja: ga nu op weg, Agas tegemoet, u en uw zoon Sear Jashub, naar het einde van de waterloop van de bovenvijver, bij de weg naar het Blekersveld. Zeg dan tegen hem: beheers uzelf. Blijf rustig. Wees niet bevreesd. Laat uw hart niet week worden voor die 2 rokende stukken brandhout. Voor de brandende toren van Rezin en Syrië en van de zoon van Remalia. Syrië heeft immers kwaad tegen u beraamd, samen met Efraïm en de zoon van Remalia, door te zeggen: laten wij oprukken tegen Juda, het in angst laten verkeren, het onder ons verdelen en de zoon van Tabeal er als koning over aanstellen in het midden van haar. Zo zegt de Heere Heere, dat zal niet bestaan. En dat zal niet gebeuren, want het hoofd van Syrië is Damascus en het hoofd van Damascus is Rezin. En binnen 65 jaar zal Efraïm verpletterd worden en niet meer als volk bestaan. Ondertussen zal Samaria het hoofd van Efraïm zijn en de zoon van Remalia het hoofd van Samaria. Indien u niet gelooft, voorwaar, u zult geen stand houden. Opnieuw sprak de Heere tegen Agas: vraag voor uzelf een teken van de Heere uw God. Vraag het beneden in de diepte of boven in de hoogte. Maar Agas zei: ik zal het niet vragen en de Heere niet op de proef stellen. Toen zei hij Jesaja: luister toch, huis van David. Is het u niet genoeg mensen te vermoeien, dat u ook mijn God vermoeit? Daarom zal de Heere u zelf u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden, ze zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Boter en honing zal hij eten, totdat hij in staat is het kwade te verwerpen en het goede te kiezen. Voorzeker, voordat de jongen in staat is het kwade te verwerpen en het goede te kiezen, zal het land verlaten zijn, namelijk het land van de twee koningen, voor wie u in angst verkeert. Tot zover de lezing uit de Bijbel. En het gaat dus vooral wat we lezen aan het slot van vers 14 over die naam Immanuel. Opdat we vertrouwen dat God met ons is. Immanuel. Opdat we vertrouwen dat God met ons is. Voordat we in de preek daar verder bij stilstaan, wordt er gezongen. Thuis zingen we mee. Psalm 27, het tweede vers. Psalm 27, vers 2. Al zie ik zelfs een leger mij omringen. En zo was het in die dagen van Jesaja 7. Voor koning Agas en andere mensen in Jeruzalem. 27, vers 2. Gemeente, ziet u wat ik hier in mijn hand heb? Nou, misschien juist degene die dichterbij zitten kunnen het wel zien. En nou, ik weet niet hoe het thuis is. Als het goed is ingezoomd, dan zie je het denk ik ook wel thuis, hè, jongens en meisjes. Dit is een 2-euro-munt. Nou, die is heel bijzonder, denk je natuurlijk. Maar heb je wel eens goed naar zo'n munt gekeken? Nou, dan kan je natuurlijk al zien dat er verschillende munten zijn, hè, uit verschillende landen. Hè, België, Frankrijk, Duitsland. Maar je moet vooral kijken naar die munt uit Nederland. Want er staat iets heel bijzonders op. Hier staat niet alleen nog het gezicht van koningin Beatrix op. Maar daar staat ook iets op de rand geschreven. Heb je dat wel eens gezien? Goed gekeken wat er op die rand staat. Daar staat: God zij met ons. En het is goed om daaraan te denken. Elke keer als je geld hebt en je wil wat ergens aan uitgeven. Nou, is dat goed? Besteed ik mijn geld goed? Is het nodig? Hoe ga ik met mijn geld om? Nou, die rand, wat er staat, die woorden, help je erbij aan te denken. God zij met ons, een mooie wens. Maar weet je, vanmorgen gaat het over het evangelie. Over wat we in de Bijbel lezen. En wat we in de Bijbel lezen, dat is nog veel mooier dan wat op die 2-euro-munt staat. Hier is een wens. God zij met ons. Maar in de Bijbel hebben we gelezen: God met ons. God is met ons. Dat betekent de naam Immanuel. God met ons. En ja, eigenlijk zit daar heel het evangelie in. God met ons. Zo was het in het paradijs. God met ons. God heeft ons gemaakt. We weten hoe het gegaan is. Wij keerden ons van God af. Wij gingen onze eigen weg. Maar God zocht ons weer op. Toen in het paradijs al. En juist in Jezus zie je dat God ons opzoekt. Dat God naar ons toekomt. Met ons is. En het verkeerde wil vergeven. Opdat het goed is tussen God en ons. Immanuel. Daar is veel over geschreven. Ook gedichten onder andere. En ja, een gedicht zegt soms heel kort en kernachtig, hè, waar het om gaat. Zo lees ik een gedicht over die naam Immanuel. Een naam vol vreugde. God die met ons is. Die naast je loopt. Hij die zich wil ontfermen. Al ga je door een dal van duisternis. Hij is erbij. Zijn naam zal je beschermen. Immanuel, een naam vol warmte en licht. Een grote God die een klein mens wil wezen. Die al zijn liefde op ons heeft gericht. Om ons geschonden leven te genezen. Immanuel, hij is ons zeer nabij. Een mens als wij, die onder ons wil wonen. Een zoon van God, wie kan er zoals hij het beeld des vaders beter aan ons tonen? Immanuel. Een van die heerlijke namen die Jezus kreeg. Al die namen hebben natuurlijk een diepe inhoud met een mooie betekenis. Maar zeker Immanuel. En het mooie is, die naam Immanuel komt ook al in het Oude Testament voor. Daar wordt het al gezegd. En daar letten we nu vooral op. Dan krijgt die naam nog meer betekenis, nog meer de inhoud. Als je ziet ook in welk verband het genoemd is. Als je zo voor het eerst Jesaja 7 leest, is dat niet zo'n makkelijk gedeelte. Juist door al die namen, wel een beetje ingewikkeld. Maar ik zei het net al, hè, voordat we de schrift lazen. Het gaat vooral over koning Agas. Een koning in Jeruzalem uit het geslacht van David. Al was Agas helaas geen koning die de Heere lief had en diende. Ja, uiterlijk diende hij de Heere wel, hoor. Maar hij ging gewoon ook op de rustdag samenkomen in de tempel. En hij zal wel gebeden hebben. Maar verder blijkt er niet zoveel van dat geloof in het dagelijks leven. En dat blijkt juist nu het moeilijk is. Nu hij wordt aangevallen door twee landen die groter en sterker zijn dan Juda. Door Israël, dat 10-stammenrijk, en door Syrië. En ja, dan lees je ook al gelijk in het eerste vers dat hij niet in staat was de overwinning te behalen. En dan lees je in vers 2, zijn hart beefde en het hart van heel zijn volk. Zoals de bomen in het woud beven voor de wind, heen en weer bewogen. Wij zouden zeggen, ze beefden als een rietje. En ze waren bang. Ja, aan de ene kant toch te begrijpen, als er zo'n groot leger op je afkomt, wat moet je beginnen? Het ziet er niet best uit. Aan de andere kant, als er paniek uitbreekt, dan staat het er toch helemaal hopeloos voor. Dan wordt het pas echt hopeloos. Hoop verloren, al verloren. Ja. Nou blijkt dat geloof van Agas niet zoveel voor te stellen. Nu hij zo bedreigd wordt, nu het zo moeilijk is. Ja, dat zie je toch vaker, hè? Juist als het moeilijk is, als je op de proef wordt gesteld, dan blijkt wat je hebt aan je geloof. Als het allemaal wel aardig goed gaat, het gaat door, dan ben je vaak ook heel druk. En ja natuurlijk, je gelooft en het hangt er wel een beetje bij, maar het doet je niet zoveel en je hebt er niet zoveel tijd voor. Maar als je in een crisis komt, doordat er ziekte komt in je leven, en misschien ook wel door de ziekte in het algemeen hier en over heel de wereld, door corona, dan word je op de proef gesteld. Waar vertrouw je nu op? Wat is nou je geloof? Wat is nou je houvast? En ja, juist dan merk je de waarde van het geloof. Dat rust geeft. God is er en hij regeert. Of dat je in paniek raakt. En het blijkt, ja, dat geloof dat stelde eigenlijk niet zoveel voor. Dat geeft geen steun. En dat je dan merkt, ik sta er eigenlijk alleen voor. Ja, aangrijpend. Bij Agas was wel die uiterlijke godsdienst. Maar nu hij bedreigd wordt, nu leeft hij niet alsof er een God in de hemel is. Nu is hij moedeloos. Gebeurt dat niet nog vaak? Ook in onze tijd? Ik weet niet hoe dat bij jullie is, jongens en meisjes. Fijn dat jullie er ook zijn, hier in de kerk. En ik denk ook thuis nog. Heel veel kinderen die meluisteren. Het is ook veel ook heel veel dingen anders. Jullie komen nog wat minder naar school. En ik hoorde net in de kerkraadskamer ook een paar jufs. Die waren ook ziek geworden van corona. En dat is de vraag, wanneer krijg je weer naar school? En nou ja, het kerstfeest, hè, thuis. En ook in de kerk van de zondagschool gaat allemaal anders. En misschien ben je binnenkort wel jarig. En je wilde je verjaardag vieren, dat kan nu ook al niet. En misschien wel eens een beetje bang bent van, ja, wat gebeurt er allemaal en hoe zal het allemaal gaan? Wat mag allemaal niet? Maar ik hoop dan, hoe jong je bent, dat je vertrouwt op God, dat je weet, God is erbij. God wil mij helpen. En als ik bid, God is er. Dat ook voor ons het belangrijkste is. Wat er ook gebeurt, ook al is veel onzeker, bij God kunnen we terecht. Hij is en blijft dezelfde, wat er ook gebeurt. En God zegt, vertrouw op mij, geloof. Ja, dat leest je heel de Bijbel door. En dat lezen we ook hier in Jesaja 7. Dat God dat zegt. Juist als het moeilijk is, als het dreiging is. We hebben gelezen, God stuurt Jesaja, de profeet. naar koning Achas. Jesaja moet zijn zoon meenemen, zat erbij, Shea-Jashub. Die naam heeft al een betekenis, een rest zal terugkeren als een belofte. Jesaja had enkele kinderen die een naam kregen met een betekenis, al een boodschap, een profetie. En het is ook opvallend dat Jesaja bij koning Achas komt als koning Achas bij de vijver is, bij het water. Waarom zat dat erbij? Nou, dat was juist het zwakke plek van de mensen in Jeruzalem. He, ze zaten natuurlijk in een stad met een dikke muur eromheen, he, zoals we dat wel kennen van vroeger. Dat ken je uit de geschiedenis. Dan kon een vijand niet zomaar binnendringen. He, maar je weet misschien wel van de Spanjaarden die bijvoorbeeld naar Haarlem gingen en naar Alkmaar en Leiden. He, die gingen dan soms maandenlang zo'n stad omsingelen totdat ze zich overgaven. En dan was er geen eten meer, dan gingen mensen stierven van de honger. En ja, dan gaven ze zich maar over. Nou, in Israël was vooral het gevaar dat er geen water was. Jeruzalem was op bergen gebouwd, wat hoger. En er waren geen bronnen van water in de stad. Dat moest buiten de stadsmuur gehaald worden. Dan had men vaak wel een vijver, een grote voorraad water in de stad. Maar ja, dat ging op een gegeven moment natuurlijk wel op als het niet meer werd bijgevuld. En juist als koning Achas daar is, gaat Jesaja naar hem toe. En wat zegt hij dan? We lezen in vers 4. Beheers uzelf. Blijf rustig. Wees niet bevreesd. Laat uw hart niet week worden. Dat is de boodschap van God voor koning Achas, die zo bang is. En toch aan de ene kant te begrijpen, die dreiging van die twee legers. Blijf rustig, beheers jezelf. Kijk nou niet te veel naar die legers, naar de omstandigheden, de dreiging van watertekort. Kijk nou vooral omhoog. Kijk nou naar de Here. Vertrouw op Hem, dat Hij er is. Dat is het belangrijkste en dat moeten we toch altijd doen. Zie op God, dat verwacht het van Hem. Laat je niet meesleuren door je gevoelens, door de dreigingen. Er is toch een God in de hemel. Zie op Hem. Ja, een mooie boodschap die koning Achas zou van de Here mag ontvangen. En nou zegt Jesaja niet bij dat God zal ingrijpen. Jesaja zegt niet dat God zal redden zoals hij vroeger deed. Hè? Toen Israël bijvoorbeeld uit Egypte verlost werd. Dat God dat leger van de farao oversloeg. En dat God zal ingrijpen als in de dagen van de richters zoals Simson. Nee, daar lezen we niets van. Maar vertrouw maar op God. Op zijn woord. Op zijn belofte. God zal zorgen. Hoe het dan ook verder gaat. Op hem kun je aan. Hij is betrouwbaar. En die twee legers van Syrië en van Israël. Nou, Jesaja zegt het zijn eigenlijk maar twee rokende stukken brandhout. Het is misschien wel indrukwekkend, het lijkt heel wat in brand, maar het is nog maar aan het nawalmen, het is nog wat rook. Het is eigenlijk voorbij hun kracht. Een stuk brandhout, het vergaat. Uiteindelijk stelt het niet zoveel voor. Die angst die wij hebben voor dingen vaak, uiteindelijk, ja, in vergelijking met God is het toch maar nietig. Een belofte die God mag geven. Die Jesaja mag geven namens God. Wat een zegen. Zulke beloften die we toch vaak in de Bijbel lezen. Dat God ook wil bemoedigen, ook ons. Als ook bij ons soms de dreiging is. Maar let dan op, er staat nog wel iets bij. Aan het eind van die belofte. Dan staat er aan het slot van vers 9. Indien u niet gelooft, voorwaar, u zult geen stand houden. En dat is wel een appel. Een appel op koning Ahas en heel Jeruzalem. Geloof dit woord, vertrouw erop. Want als u niet gelooft, niet vertrouwt op God en op zijn belofte, dan doet het ons geen nut. Dan hebben we er niets aan. Ja, je kunt een Bijbel vol met beloften hebben, maar ja, als je niet gelooft, dan heeft het geen waarde. Vertrouw daarom wat God zegt. Je kunt op hem aan. In het Hebreeuws staat hier ook nog een woordspel. In dat slot van vers 9, twee keer staat het woord vast er in het Hebreeuws. Zoiets als, geloof je niet vast, dan sta je niet vast. Het woord geloven zit ook niet van het vasthouden. Het is vast en zeker. Geloof je niet vast, dan sta je niet vast. Als je niet gelooft, heb je geen houvast. Als je niet gelooft, kun je niet standvastig blijven staan. Dan word je heen en weer geslingerd, bedreigd. Dan red je het niet. Als een aansporing voor Ahas en ons. Wat doe je dan? Wat doe je dan met die belofte van God? En als je dan ook nog een aansporing erbij krijgt, vertrouw erop, geloof het. Zeg je dan, dank u Heer. Dank u voor uw woord, voor uw belofte. Wat een troost. Wat een zegen. Blijft het stil. En denk je, ja, het is wel mooi, maar kan ik het wel echt vertrouwen? En ja, in die dagen van Ahas bleef het ook stil. Toen God met deze belofte kwam, we lezen niets van een reactie van Ahas. En uit het vervolg blijkt dat hij zelfs niet op God vertrouwde. Hij kon het niet, hij durfde niet, hij wilde niet eens op God vertrouwen. Ja, want dat is toch niet zo concreet, ja, vertrouwen op God, wat heb je daaraan in het dagelijks leven? Uit andere gedeelte in de Bijbel blijkt dat koning Ahas liever op Assyrië vertrouwde en Egypte, twee andere landen. In die omgeving, Assyrië, dat is nu het noorden van Irak, waar Koerden woonden. En Assyrië en Egypte waren nog sterker dan Syrië en Israël. En nou ja, als hij bedreigd werd, hij zond boden en vroeg hulp aan die landen, dat die hem zouden helpen. Dat was concreet, dat waren landen met sterke legers. En die konden die Syriërs wel verslaan. En hij zocht raad bij de afgoden, bij occulte machten, bij waarzeggers. Hij vertrouwde meer wat die zeiden dan wat de Heere zei. Aangrijpend. Een waarschuwing ook. Waar vertrouwen wij op? Ook nu. Dat is onze zekerheid. Is dat iets in onszelf? Of andere machten? Of op de Heer? Maar gemeente, wat doen we daar God verdriet mee? Als we niet op hem vertrouwen. Wat een verdriet deed koning Ahas. Dat hij niets deed met het woord van God, met de belofte van God. En wat een verdriet nog steeds bij de Here, als zoveel hem de rug toekeren. Zijn woord in de wind slaan. Dat zie je toch ook juist ook in onze tijd. Ja, we zeggen het. We hebben hoop dat corona bestreden wordt. Er zijn er medicijnen en binnenkort vaccinaties. En dat is een zegen. Dankbaar dat God die middelen geeft. Maar beseffen we nog steeds dat de middelen door de Here gezegend moeten worden? En dat we vooral van hem afhankelijk zijn? En is op de Here onze hoop gericht? Ons vertrouwen? Achas vertrouwde niet op de Here. En dan? Wat doet God dan? Als we zo zijn woord in de wind slaan? Zonder hem leven? Zal God straffen? Komt dan het oordeel? Het zou verdiend zijn. Maar we lezen dat niet, dat dat hier gelijk gebeurt. Ja, ik zal zo zeggen, uiteindelijk wel een oordeel, maar hier eerst niet. God is geduldig. God wil niet het oordeel. God wil niet de ondergang van Jeruzalem. God wil redden. God wil verlossen. Zo is hij. En ondanks het ongeloof gaat God door in zijn trouw. En hij wil alles doen om Achas en andere mensen in Jeruzalem tot geloof te brengen. Hij wil helpen. En God weet hoe zwak van moed wij zijn en klein van krachten. En daarom staat er dat woord in vers 10. Opnieuw sprak de Here tegen Achas. God gaat door met zijn woord om te helpen. Opdat Achas leert vertrouwen op God. En wat zegt God dan? Nou, vraag voor uzelf een teken van de Here, uw God. Vallend, hè? De Here, uw God. Zoals je dat zo vaak leest in de Bijbel, al in de 10 geboden. De Here wil de God van Achas zijn. Ondanks zijn ongeloof, zijn klein geloof. En zegt hij toch, op grond van het verbond. Ik ben je God en ik heb recht op jou, Achas. Nakomeling van David. Vertrouw op mij. Wat een goedheid van God. En dan zegt God zelfs, vraag maar een teken. Achas, als je het zo moeilijk vindt om te geloven. En als je het niet durft. Vraag maar een teken. Dat wat je ook wilt, dat zal gebeuren als een bevestiging van mijn macht. Omdat je echt op mij vertrouwt. Jongens en meisjes, misschien zou je dat ook wel eens willen. Dat je een teken van God krijgt. Soms kun je wel eens twijfelen. Is God er echt? En wil God wel helpen? En je bidt soms al lang en God lijkt er niet te horen. Maar als het nou echt zou gebeuren, een teken. Dat nou ja, als je oma ziek is, dat je oma weer beter wordt. Of nou, dat corona ineens stopt. Dan zou ik echt geloven dat het waar is. Ik denk dat heel veel mensen best graag een teken zouden hebben. Juist als ze ook niet weten wat is Gods wil, wat is Gods bedoeling. Als je een belangrijke keus moet maken. Wat een kans hè, is het dan dat Achas hoort. Vraag maar een teken, vraag maar wat je wil. Ik zal het je geven. Je zou jaloers worden. Kennen jullie, jongens en meisjes, denk ik ook wel wat God gezegd heeft in Psalm 81. Dat God zegt, opent uw mond. Hij is vraag van mij vrijmoedig. Je mag dingen God vragen. En nou, dat is niet altijd zo gelijk een teken. Dat is, het is wel afhankelijk hoe vraag je dat. Maar God wil je helpen, ook als het moeilijk is. Opdat je gaat geloven. Want dat wil God. God wil ons redden en helpen. Dat is vast en zeker. God daalt heel dicht naar ons toe, zoals hier bij Agas. Vraag maar een teken. Nou, wat zou u vragen? Wat zou u vragen nu? Weet u wat Agas vraagt? Agas vraagt niks. Hij zegt, ja, wie ben ik om iets te vragen? God is groot en heilig en woont in de hemel. En ja, Agas doet heel vroom. Ik vraag niks. Geen teken in de hemel, in de lucht. Iets dat er gebeurt met de zon of de sterren of zo. En ook geen teken op aarde beneden. Nee, ik zal de Heer niet op de proef stellen. En dat is nog letterlijk een tekst uit de Bijbel ook. Hij kende de Bijbel waarschijnlijk. Deuteronomium 6 staat dat. Je mag de Heer niet op de proef stellen. Heel vroom. Maar ondertussen, hij vertrouwt niet echt op God. Hij sluit God buiten zijn leven. Dan wil eigenlijk, ja, hij houdt God liever op afstand. Want ja, als hij een teken vraagt en het gebeurt, dan, ja, dan moet hij nog gaan geloven ook. Aangrijpend. God komt zo dicht naar hem toe en dan nog niet geloven. En dan nog op afstand houden. Dat is dus mogelijk. Dat je uiteindelijk God toch buiten de deur houdt. Niet te dichtbij. Omdat je toch ook wel je eigen leven wil leiden. En vertrouwen op je eigen dingen. En je eigen kracht. Aangrijpend. Maar hoor dan wat God dan zegt ook. In vers 13, door de mond van Jesaja. Luister toch, huis van David. Koning Agas en anderen. Luister, is het niet genoeg mensen te vermoeien, dat u ook mijn God vermoeit? Ja, Agas, jij vermoeit de Heer door je ongeloof. Doordat je God de rug toekeert. Daarom vermoei je God. God die je naloopt. En die je tot geloof wil brengen. Kijk, als je midden in de nacht tot God gaat. En midden in de nacht, als je niet kan slapen en gaat bidden. Dan vermoei je God niet. God vindt het fijn als je tot God bidt. En je kunt altijd bij God terecht. Maar als je juist niet in hem gelooft, vermoei je hem. Dan heeft God veel werk aan ons. Maar luister, de Heer zal zelf u een teken geven. Als je niet gelooft, ik zal een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Immanuel geven. Nou, een bekende tekst. Misschien heb je wel eens moeten leren, juist ook op zondagsschool. Op school. En dan denk je natuurlijk aan de Heer Jezus, hè? De Heer Jezus, geboren uit de maagd Maria. En die de naam Immanuel krijgt. Maar gaat het hier echt over Jezus? Toch een beetje vreemd in dit verband. Als je het vervolg leest, ja, hij zal boter en honing eten. Maar voordat hij een beetje weet wat goed en kwaad is, zal Juda verlost zijn van die vijanden. Ja, de Heer Jezus zou pas over zo'n 750 jaar naar deze aarde komen. En dat is dan toch geen vervulling zo van deze tekst. Daar zou Agas ook niet zoveel aan hebben. Hij zat nu in de problemen. En 750 jaar later leefde hij niet meer. Ja, waarschijnlijk is toen ook iemand zwanger geworden. Of je kunt ook vertalen, er was al zwanger. En die op het punt van baren stond. En dan moeten we weten, het woord wat hier vertaald is met maagd kan in het Hebreeuws ook gewoon jonge vrouw betekenen. Je ziet de jonge vrouw. Sommigen denken het is de vrouw van Jesaja. Al was Jesaja al wat ouder en hij had al kinderen. Sommigen denken, ja, dat is misschien dan de tweede vrouw van Jesaja. Want het woord wat hier gebruikt wordt, is wel een woord voor iemand die voor het eerst een kind krijgt. Sommigen denken, het is de vrouw van Agas. Koning Agas was hier nog vrij jong, een jaar of 21. Misschien net getrouwd, nu de koning was. En dat zijn vrouw een kind kreeg. En dat zou dan Hizkia zijn, zijn zoon. Wie ook de naam Immanuel dan zou krijgen. Dat God met hem zou zijn. En nou ja, Hizkia diende de Here ook. Of gewoon een andere vrouw, waarschijnlijk wel bekend aan het hof. Een prinses die een kind zou krijgen. En met de naam Immanuel. En elke keer als dat naam van het kind klonk, was dat een belofte. God zal met ons zijn. Een belofte. God zal redden. Ja. God wilde helpen toen. Maar gemeente, dit slaat niet alleen op die tijd. In het geloof zien we verder. Weten we meer. Juist omdat de engel Gabriël deze woorden aanhaalde. In Matthäus 1 zie je de maagd zal zwanger worden. In het Nieuwe Testament, geschreven in het Grieks, staat er het woord maagd. Wat betekent echt van een vrouw die ook nog geen geslachtsgemeenschap gehad heeft. En dat heeft hij ook uit het Griekse vertaling van het Oude Testament, waar ook dat woord maagd staat, zoals wij dat kennen. En in Jezus is dit ten diepste vervuld. Zoals heel veel teksten een diepere laag hebben. Beloften voor die tijd, maar ook voor later. Zo vooral in Jezus. Hij zal werkelijk afrekenen met de vijand en de macht van de boze verslaan. En hij zal redding brengen, verlossing. In Jezus zien we toch dat God met ons is. Dat hij ons opzoekt. Dat hij naar ons toekomt. De hoge God in de hemel wordt mens. Daalt neer in onze gebroken wereld. Als een teken. God laat ons niet alleen. Hij wil er zijn. Opdat we op hem hopen. Op zijn woord. Op zijn belofte. Daarop vertrouwen. Al is er veel wat er tegenin komt. Veel wat lijkt te strijden met de macht van God. Met de belofte van God. En toch, al zie je er niets van. Als de boze lijkt te regeren en dood en verderf zaait. En toch, God is er. Dat vieren we met kerst. Dat wonder. En dat verbinden we natuurlijk met zijn lijden en sterven aan het kruis van Golgotha. Dat hij de straf wilde dragen die wij verdienden. Opdat wij nooit meer van God verlaten zouden worden. Dat wonder. Hij voor ons verlaten van God. Opdat wij tot hem worden aangenomen. Ja, daarop vertrouwen. Op wat hij zelf gezegd heeft. Ik ben met u. Al de dagen, tot het einde van de wereld. En dan, als hij terugkomt, dan zal het een volle werkelijkheid worden. God met ons. Dat niets en niemand ons kan scheiden van de liefde van God. Dat hij alles en ieder zal vervullen. Dat is het woord en de belofte. Vertrouwen we daarop? Juist nu. Ja, wel een appel, want laat wel duidelijk zijn, als je niet op hem gelooft, dan loopt het niet goed af. Dat lees je dan verder vanaf vers 17 over het oordeel over koning Agas. Het zal nog een tijd duren, God heeft nog geduld, maar als we zich blijven verharden, zal uiteindelijk Jeruzalem verwoest worden. Al blijft er Gods trouw ook voor Israël. Maar dat is ook wel een waarschuwing voor ons. Vertrouw op hem en leef met hem. Dat het gemerkt zal worden ook in ons dagelijks leven. Dat we leven met God. In geloof. En dat we zo dat mogen uitstralen naar mensen om ons heen. Dat anderen kunnen zien dat God met ons is. Dat Hij er is. En dat we ook het goede doen. Dat zo zichtbaar wordt. God met ons. Denk er maar aan als je zo'n euromunt ziet. Waar je geld aan besteedt. Het goede doen ook. Bij collecten. Iets laten merken. God met ons. Ja. Goed om te bidden. Heer, wees met ons. Als wij God bedroeven. Verdriet doen. Dat Hij soms van een tijd voor ons wijkt. Dat God ver weg lijkt. Maar ook in het vertrouwen. Zoals het hem gaat. Hij wil er zijn. God met ons. Immanuel. Vast en zeker. Amen. Wij luisteren. Of mag ook zingen. Psalm 40, het tweede vers. Psalm 40. Vers 2. Zullen we samen danken en bidden. Trouwe God, wij danken u voor uw evangelie, die blijde boodschap van Immanuel, dat u die naam gegeven hebt. In die tijd van koning Achas, als een belofte, als een teken. Zo bent u. En dat u vooral die naam gaf van uw zoon, Jezus Christus, in hem toch ten volle vervult. Wij danken u voor dat goede nieuws. En dat die naam zo ook betekenis krijgt in ons leven. Dat we zien wie u bent, omdat we op u vertrouwen. En dat we het zien, de tekenen die u geeft, die juist wijzen naar Jezus in doop en avondmaal. En zoveel tekenen van uw goedheid, omdat we niet twijfelen. Maar vast geloven. Help ons daarbij, Heren. Als het moeilijk is. Als we soms heen en weer geslingerd worden. Omdat het ook zo dichtbij komt. Ook omdat het gemis zo groot is. Omdat we zoveel vragen hebben. Geen uitweg soms zien. O God, ondersteun ons. Dat we weten dat u toch nabij bent. Ook al voelen we het niet en al merken we het niet gelijk. Dat uw woord het zegt. En dat dat voor ons het beslissende is. Heer, sterk ons zo in het geloven. Ga zo met ons. Ook op weg naar kerst. Ook al zijn heel veel dingen anders. En soms moeilijk alleen dat we ons des te meer richten op u, op wie u bent en wat u geeft. En dat het zo toch een goed en gezegend kerstfeest zal worden, maar ook deze zondag en ook verder deze week. Ja, heel ons leven. En dat we dat ook mogen uitstralen naar mensen om ons heen. Dat we in die hoop leven en dat hou vast. Dat u met ons bent en dat we dat uitstralen door het goede te doen. Ook dat het zo zichtbaar wordt dat u met ons bent. Ook anderen u leren kennen en lief krijgen. Wil ons gebruiken, ieder christen zo, op de plaats waar u ons stelt. Zegen al het werk van zending en evangelisatie. We binden ook, in bijzonder voor het werk in Centraal-Azië, ook van Peter, Riek en Gelinde. Help hen, ondersteun hen ook. Als ze ook vaak niet openlijk uw naam kunnen belijden, ook als dat de dreiging is, wilt u beschermen, behoeden. Zegen ook het werk van de evangelisatiecommissie ook, met de bezorging van een echo, dat dat woord ook zo huis in huis gebracht mag worden en ook mensen bereikt met het goede nieuws. Dat uw geest zo doorwerkt, ook hier in Brugge, deze omgeving, in ons land. Dat we getuigen zijn van uw grote daden. Heer, dat er hoop is. Omdat u leeft. Omdat u er bent. Dat u nabij bent. Dat bidden we in het bijzonder voor uw volk Israël. O kom Immanuel, verlos uw volk, uw Israël. Zij die uw woord ook juist hebben, ook die woorden van Jesaja 7. Dat ze ook in Jezus, de beloofde Messias, zien. De redder, de verlosser. Wees nabij, daar in het Midden-Oosten, te midden van haat en geweld. In deze wereld waar zoveel nood is door honger, ook door vluchtelingen. O God, wees nabij. Wat hebben u nodig als Immanuel? En zo zien we uit, Heer, naar die grote dag. Als u terugkomt, als het ten volle vervuld wordt. Dat u met ons bent. En dat er geen zorgen, maar vooral ook geen zonde meer scheiding kunnen maken. Maar u alles in allen volkomen. Om u te danken. Voor uw genade. Voor uw Immanuel. Amen. Tot slot Psalm 56, het vijfde vers, 56 vers 5. De zegen van deze Immanuel. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.